Amen. Nou, zo vaak heb je dat waarschijnlijk nog nooit in zo'n korte tijd gezongen. Our God is an awesome God. En ik dacht toen we het zongen, in Israël is dat trouwens heel gewoon dat ze dingen herhalen en herhalen. Net zo lang herhalen tot je weet wat de echte waarheid is. En wat is het goed om, zeg maar, ondergedompeld te worden in de waarheid waar God mee komt. Want je wordt dag en nacht, en de een wat meer bij dag en de ander misschien helaas ook bij nacht, ondergedompeld in allerlei dingen die je bezighouden en die eigenlijk niet die grootheid van God in je leven tevoorschijn roepen. En wat is het heerlijk om op zondag samen te komen en dan gefocust te raken op Our God is an awesome God. Wat je omstandigheden zijn, wat je perspectief wel of niet is, Our God is an awesome God. En het mooie is, we gaan met elkaar vandaag en ook de volgende keer dat we samenkomen, gaan we stilstaan bij de aanwezigheid van God in ons leven. En wat hebben we die aanwezigheid van God nodig? Want als we hem niet zouden hebben, dan zouden we werkelijk gewoon door alles wat er gebeurt in het leven, in de wereld om je heen, gewoon heen en weer geslingerd worden op een manier waarvan je denkt, vind ik ooit nog houvast? Maar gelukkig is daar een rots en wij zijn op die rots gezet. Wij zijn geworteld in de rots, in Jezus, in zijn liefde voor ons, zijn gerechtigheid. En we mogen daar weer even scherp opgezet worden, verstevigd worden, zeg maar, vandaag. Dus gaaf dat je er bent, goed dat je er bent. En wat mooi ook om later dit samen zijn ook een update te krijgen over dingen die we de komende tijd mogen verwachten. Als God onze gemeente, onze gemeenschap aan het bouwen is tot iets heel moois waar je nu al heerlijk van mag genieten. Nou, als we het hebben over de aanwezigheid van God, dan hebben we het over iets waarvan we met elkaar al een paar keer in ons samen zijn hebben gezegd, wat is het een voorrecht om hem te kennen? Wat is het een ontzettend voorrecht om te weten, God is bij je, ik ben nooit alleen, ik weet, hij is bij mij. Om kinderlijk te mogen geloven dat wat er ook gebeurt, dat hij het anker is, maar ook de richting van ons leven. En ik denk dat in een wereld waarin wij allemaal onze weg vinden, dat wij vanuit wat God ons wil meegeven, mogen merken dat we die bevoorrechte positie die we hebben, tot zegen mogen laten zijn voor de mensen om ons heen. Maar hoe doe je dat? Hoe ben je met elkaar een zegen voor andere mensen? Hoe kun je het goede wat God je geeft doorgeven aan anderen? Dat kun je het meest optimaal op het moment dat je merkt dat wat je krijgt, dat steeds meer deel wordt van je denken, van je gevoel, van je leven. Dat het zich helemaal integreert in wie je bent en wat je doet. Dat je zicht krijgt, dat je gefundeerd raakt, dat je merkt van de hoop die ik in me heb, die wordt groter, maar ik ga ook steeds meer begrip krijgen van wat ik nou eigenlijk ontvangen heb. En het kan je soms werkelijk duizelen als je na gaat denken over Gods grootheid. He's an awesome God, het is makkelijk gezongen, maar man, je gedachten duizelen. En misschien dat je soms je eigen kleinheid wel eens ziet en dan denkt van hoe breng ik dat nou bij elkaar? Nou, gelukkig is God er heel goed in om zijn grootheid en onze beperkingen tot een heel mooi team te maken. Dus hij heeft zijn genade aan ons gegeven, zijn gunst aan ons gegeven, omdat hij weet, als het van hun zou afhangen, dan gaat het niet heel lang stand houden. Maar als wij samen eenheid vormen, en die mensen waarvan ik hou, van wie ik hou, en ik met mijn grootheid, awesome God, maken samen iets moois, dan gaat er iets gebeuren, waar niet alleen de mensen zelf, die het nu al genieten, maar ook heel veel mensen die op zoek zijn naar hoop, naar vervulling, naar identiteit, naar zekerheid, naar overvloed, dat die daar ook van kunnen genieten. Gods aanwezigheid, de aanwezigheid van God, heeft maar één doel. En dat is dat de mensen, jij en ik, en de mensen om ons heen, ervan kunnen genieten. Van kunnen profiteren. Ervan kunnen leven. Laten we maar eens gewoon vanuit het woord kijken hoe God dat beschrijft. Jesaja 57, vers 15. Dit zegt hij, die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid. Nou, majestueus, hè? Heilig is zijn naam. Grote woorden. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen. Met wie? Met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Opdat het verslagen hart tot leven komt. Als je het nou hebt over een afstand overbruggen, dan is dit wel weer een voorbeeld van een tekst die laat zien waar Gods hart zit. Zijn hart zit niet bij ik heb het goed en dat mogen jullie aanbidden. Zijn hart zit bij ik heb het goed, ik ben goed en ik wil heel graag dat die goedheid zichtbaar wordt in jouw leven. En als je dan komt van ja, maar wie ben ik? Onaanzienlijk? Verslagen? Hij zegt, prima. Onaanzienlijkheid, verslagenheid is een perfecte landingsplaats voor de aanwezigheid van God. Dus als jij verlangt naar de aanwezigheid van God in je leven, naar meer te zien van Gods aanwezigheid, dan is het eerste wat je als een soort van heel belangrijk vertrekpunt voor je verlangen mag omarmen, is er wordt niets van jou gevraagd wat nodig is om dat verlangen in vervulling te laten gaan. Er wordt niets gevraagd van jou om te bewijzen dat je het waard bent. Je hoeft niets te doen zodat je het krijgt. Het enige wat je mag ontdekken is dat je als mens, terwijl je het misschien niet van nature zou verdienen, van God als een geschenk krijgt aangeboden. En dat is zoiets moois. Dat is dus de grootheid van God en onze eigen beperktheid, die vinden elkaar in zijn liefde. Nou, dit was nog voordat Jezus op aarde kwam. Maken we even een sprongetje voorbij, dan is Jezus op aarde geweest. Is hij door zijn geest zelfs op aarde gebleven. En dan zegt een volgeling van Jezus, Paulus in Colossenzen 1 vers 25. Met het oog op u heeft God mij de dienende taak toevertrouwd om zijn boodschap, dit goede nieuws, in al haar volheid te verkondigen. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, is nu aan zijn heiligen onthuld. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken, niet één uitgezonderd. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Dus het verlangen naar de aanwezigheid van God, waar vindt dat in de tijd waarin wij leven zijn vervulling? In ons. In jou. In ons midden. God heeft ervoor gekozen om ons niet naar een plaats te laten gaan waar wij naartoe moeten komen om daar zijn aanwezigheid te vinden. Hij zegt, ik kom gewoon in je wonen. Ik kom in je midden. Het grote mysterie is dat wij God bij ons dragen. Niet omdat wij beter zijn dan andere mensen, maar omdat we een geschenk hebben gekregen. En dat geschenk wordt gaandeweg steeds meer uitgepakt en zichtbaar. En voor ieder mens is dit geschenk beschikbaar. God maakt geen onderscheid. Hij zegt, ik wil dat iedereen het ontvangt. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon stuurde, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat iedereen tot leven komt. Dat is Gods hart. En daarom wil hij de aanwezigheid van God in ons leven sterk maken, in ons midden tevoorschijn te laten komen, zodat heel veel mensen ervan gaan meegenieten. Wij hebben het ook als een geschenk ontvangen. Nou, om dat te kunnen doen, moeten we met elkaar een wandelingetje maken. Dat doen we in ieder geval op 2 zondagen. We beginnen daar vandaag mee. En de wandeling vandaag is dat we even een soort van in de helikopter stappen en dat we boven de tijd gaan hangen. En ik weet niet of je het leuk vindt of je al hoogtevrees krijgt bij het idee van een helikopter, maar het mooie is, als je een klein beetje beeld hebt van Gods aanwezigheid door de tijd heen, hoe was God vroeger aanwezig? En iets minder vroeger? En vlak voordat wij kwamen? En hoe gaat hij later aanwezig zijn? Dan zie je dat er allemaal verschillende soorten van zijn. Soorten aanwezigheid van God, zou je kunnen zeggen. En wij leven nu in een bepaalde tijd waarvan we hoorden, Christus is in u. God is in je. En wij vinden dat heel normaal. Maar dat is het eigenlijk niet. Ja, voor God wel. Maar voor heel veel mensen is dat helemaal niet normaal. Nou, om te begrijpen waar we zitten, moeten we even een beetje tijdreizen. Ja? We gaan even tijdreizen. Ik zeg erbij, twee disclaimers. Als je gaat tijdreizen, gaan even 6.000-7.000 jaar soort van bekijken, in een nutshell. Dan ga ik ongetwijfeld vragen bij je oproepen. En sommigen denken, oh, oké, geen probleem. De vragen waarmee je naar huis gaat, kun je dan weer lekker mee aan de slag. Ja, dat is toch ook leuk. En als er dingen zijn dat je denkt, dan moet je je vooral laten leiden door het feit dat we aan het kijken zijn, aan het ontdekken zijn met elkaar, waar zit de aanwezigheid van God nu? Ja, dus we kijken niet alleen naar de feitjes, maar soms is zicht op de werkelijkheid heel belangrijk om vervolgens, je moet eerst een fundament leggen, dan moet je muren bouwen, dak erop, en dan als de Heilige Geest van God het huis vervult, ja, dan lekt het niet weg, zullen we maar zeggen. He, dus daarom kijken we even naar het hele plaatje. We gaan kijken naar Gods aanwezigheid door de eeuwen heen. Nou, dan gaan we naar het eerste tijdvak, en dat is heel lang geleden. Laat maar zien. Dat is in ieder geval meer dan 4000 jaar voor Christus, dus meer dan 6000 jaar geleden. Ik zeg erbij, er zijn heel veel natuurkundigen en biologen die daar heel veel ideeën over hebben, die elkaar trouwens ook weer ontzettend tegenspreken. Ik brand me daar niet aan. In ieder geval heel lang geleden, toen de hemel en de aarde er nog niet waren zoals nu, en Adam en Eva nog er niet waren enzovoort, was God er al. En God had een troon in de hemel, en er waren engelen die hem dienden. En het was goed. En op een of andere manier was het in die tijd, dit kun je allemaal terugvinden in de Bijbel, maar dit is een soort van hele, je hebt een Janneke versie zou je kunnen zeggen. In die tijd was de aanwezigheid van God in de hemel. En er kwam onder de engelen een opstand. En degene die gesteld was over de aanbidding, over de worship in de hemel, die heette Satan. Vinden wij nu een hele vervelende naam en terecht. Maar dat was toen een goede engel die viel, die kwam in opstand. En die werd op grond daarvan uit de hemel gezet. We kunnen ons daar niks bij voorstellen, ik ook niet. Ik vertel het en ik denk, wat vertel je nou eigenlijk? Ik snap het niet. Ik geloof het omdat ik het in de Bijbel lees. Ja? En toen, dan lezen we, dan kom je in Genesis, in de Bijbel uit. Dan komen we bij het volgende. Dan zie je, en dat is, ik zeg erbij, de jaartallen die daar staan, die zijn redelijk betrouwbaar. De ene historicus zegt, nou, je moet iets meer zus of iets meer zo, maar bij benadering. Pinde er niet op vast, maar bij benadering klopt het. Ja? Hey, ja, weer een disclaimer, want ik moet wel levend hier wegkomen. Nee hoor. Dan zie je dat God de hemel en de aarde maakt en er wordt er gesproken over het paradijs, de tijd van de Hof van Eden. En dan gebeurt er iets. God, de aanwezigheid van God is niet meer in de hemel alleen, maar hij is ook op een bepaalde manier, weet je niet precies hoe dat was, op aarde. Hij wandelt met de mens in de Hof van Eden en het was goed. Totdat de zondeval kwam, ze aten van een boom wat niet de bedoeling was. De zondeval kwam en dan worden ze uit dat paradijs gezet. En dan komt de volgende tijd en daarin zien we, ben je zo weer 2000 jaar verder. Dan zie je een periode waarin de mens van God de ruimte krijgt om op aarde zijn weg te vinden. Denk aan Kain, Abel, Henoch, Noach, Sem, Nimrod. Sommigen heb je misschien nog nooit van gehoord. En dan zie je dat God niet meer met de mens wandelt. Zie je dat die bovenste witte letters daar, dat er steeds wat de aanwezigheid van God was. Dan zie je dat God soms de mens bezoekt en leidt. Dan komt hij bij Kain of bij Abel en dan wordt er een offer. En dan ene offer wordt geaccepteerd en het andere niet. Tijd van de menselijke heerschappij. Nou, gaan we weer verder in de tijd. We komen steeds dichterbij. Dan komen we zo'n 2000 jaar voor Christus. Dan wordt een man geroepen door God, die heet Abraham. En Abraham krijgt een belofte. En God die spreekt dan tot Abraham. En vervolgens zie je dat eigenlijk God zegt, oké, ik wil nu de aanwezigheid soort van via Abraham laten lopen, ook naar andere mensen. Eerst naar zijn eigen nakomelingen, maar in Abraham worden alle volken gezegend. En er zijn ook wel anderen waarmee die spreekt, maar Abraham krijgt daar een centrale plek in. God geeft een belofte. Isaac wordt geboren, Jacob, Jozef. En de eeuwen gaan weer verder. En we komen bij het volgende tijdvak uit. Zo'n 1500 voor Christus komt Mozes tevoorschijn. In de woestijn is de aanwezigheid van God, want God openbaart zich ze nu en dan eigenlijk geen pijl op te trekken op dat moment. En dan moet hij zijn schoenen van zijn voeten doen als hij bij de brandende braamstruik, misschien ken je dat verhaal, komt. Want de aanwezigheid van God, daar moest je wel voorzichtig voor zijn in die tijd. En dan vervolgens zegt God tegen Mozes, ik heb gehoord dat jullie graag meer duidelijkheid willen. Oké, ik geef jullie een wet. Maar om die te kunnen vervullen, geef ik er gelijk een offerdienst bij. Want die wet kunnen jullie niet vervullen. Ik geef er een plek bij waar ik met mijn aanwezigheid in jullie midden ga wonen. In een tabernakel, in een tent. En dan zie je dat God in een tent woont, 500 jaar lang ongeveer. De tabernakel van Mozes. En als daar wat mee gebeurt. En de aanwezigheid van God die in een kleine gouden ark, een soort kist, belichaamd werd. En dat ding eigenlijk zijn plek niet meer heeft. Dan denkt David, de koning, die denkt, oh, ik moet dat ding bij me hebben. En die zet hem in zijn eigen tent, weer een tent. Het huis van David, en er gebeuren allemaal mooie dingen. Daar komt die prachtige psalmen vandaan waarin hij zegt, onder de schaduw van uw vleugels overnacht ik. Die heeft hij in die tijd geschreven. De tent van David. Zijn tabernakel niet in werking, maar Gods aanwezigheid is dan weer in een tent. En dan gaat David een mooi bouwplan maken. En zijn zoon Salomo voert dat uit. Dat is de volgende periode. Dan gaat God van een tent, de aanwezigheid van God gaat in een tempel, in een gebouw van wat gewoon staat, van stenen. God woont in een tempel, eerst de eerste tempel, ontworpen door David, gemaakt door Salomo. En als die verwoest is, dan later wordt die tempel herbouwd, de tweede, door Ezra en Nehemia. En uiteindelijk nog heel later wordt hij door Herodes nog een beetje hersteld. Dat is vlak voordat Jezus op aarde komt, begint dat. En dan zie je dat God in een tempel woont. Maar er was nog steeds afstand. Want daar mocht je echt niet zomaar binnen. Jij kon niet bij God komen. Dat moest altijd via en allemaal heel ingewikkeld. En dan gaan we naar het volgende tijdvak. En dan zijn we al in de tijd waar onze jaartelling een beetje begint. Of het nou 0 tot 33 is, het kan 4 tot 29 zijn. Of het kan 7 tot... Het zit er heel dichtbij. Ze zijn het er niet allemaal helemaal precies over eens, maar 0 tot 33 is redelijk nauwkeurig. Het is de tijd dat Jezus geboren werd. En dat hij dus uiteindelijk, toen hij 33 was, stierf en de dood overwon en naar de hemel ging. En dan zie je dat God niet meer in een gebouw woont, alhoewel het gebouw er nog stond. In de tijd van Jezus zeggen ze op een gegeven moment, dan blijkt dus dat ze nog aan die tempel aan het bouwen zijn. En dan zegt hij, nou, ik ga deze tempel in 3 dagen afbreken en in 3 dagen opbouwen. Daar snappen ze helemaal niks van. Dan zeggen ze, er wordt hier een tempel gebouwd, waar heb je het over? Maar terwijl de echte tempel, de echte aanwezigheid van God al aanwezig was, was van het gebouw al in het lichaam van Jezus terechtgekomen, hadden veel mensen dat nog niet door. Dus God kan een beweging maken die je helemaal niet door hebt. Dat gebeurde toen. En toen kon je dus God ontmoeten door Jezus te ontmoeten. Ik heb daar als kind heb ik daar zo vaak naar verlangd, dat ik dacht, oh, wat lijkt me dat leuk om bij die wonderbare spijziging te zijn geweest, of bij dat die melaatse genas, of weet je wel, dat gewoon dat je gewoon... Dat stel ik me nou voor, dat je dan gewoon Gods aanwezigheid zo tastbaar zag. Ik denk dat het een mooi verlangen is om dat te mogen zien. Maar er was nog iets beters. Want Jezus zegt, als hij zijn vrienden voorbereidt op zijn vertrek weer terug naar de hemel, dan zegt hij, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik wegga, als ik weg ben, dan kan de Heilige Geest komen en die woont er niet meer bij jullie, maar die woont in jullie. Dus God kwam van een afstand en een beetje zo nu en dan bezoeken en dan naar de tent en dan nog een tent die bijna een privé-tent was en toen naar een gebouw en toen naar Jezus. En toen kwam hij dus uiteindelijk tot zijn doel, namelijk Christus in ons, de hoop op goddelijke luister. Dat gebeurde toen Jezus was opgestaan uit de dood en de Heilige Geest werd uitgestort. Kijk, en daar zitten we nu. We zitten nu in dit tijdperk. De verlossing van Jezus in de rug. De wet is vervuld. Het voorhangsel waar je nooit voorbij mag, want dan zou je verteren, is weg. Je kunt in- en uitlopen bij God. En nu zitten we in het tijdperk van de gemeente. Tijdperk van de bruid. De gemeente van Jezus is de bruid van Jezus. En ik weet dat dit misschien duizelt als je erover nadenkt, maar Jezus wordt de bruidegom genoemd en de gelovigen samen worden de bruid genoemd. De gemeente is de bruid. En we leven nu in de tijd van genade. Dat is een bijzondere tijd. Een tijd van genade waar dus door God geen enkele ongerechtigheid aan mensen wordt toegerekend. Alhoewel die dingen er zijn, dat zien we om ons heen, dat is jou misschien ook volop overkomen of overkomt je nu. God zegt, daar gaat echt iets mee komen, maar dit is de tijd dat mensen zich kunnen bekeren, zich kunnen wenden tot de liefde en de genade van God. En ze moeten weten dat ik van ze hou, dat ik voor ze betaald heb, dat de wet vervuld is, dat je de aanwezigheid van God zo in je leven kunt krijgen. Dat is helemaal niet moeilijk. Paulus zegt zelf, er zit in ieder mens een verlangen, een soort herinnering, een soort van begin van die aanwezigheid van God. Want hij heeft ons gemaakt, hij is onze schepper. En het is net als dat vuurtje erbij komt, dan gaat je hart in de fik en dan denk je, yes, hij is bij me. Ja? Nou, nu gaan we een heel klein stukje vooruit kijken. En ik zeg erbij, als je denkt van, er zijn mensen die denken, oh leuk, ja, dat wist ik al. En anderen denken, oh interessant, leuk. En er zijn misschien ook mensen die denken, oh vriend, rustig aan. Dat mag, ja, dat mag. Maar ik ga het toch doen, want op grond van de Bijbel zie je dat er ook nog wat aankomt. Ergens de komende, nou, wanneer weten we niet. Maar er komt een periode aan, dat lees je in de Bijbel in Daniël en in Ezechiël, een periode van 7 jaar, waarin de Heilige Geest niet meer op aarde is. En de gelovigen ook niet meer. Dan zijn de gelovigen, de gemeente, opgenomen in de hemel. Dus we leven nu in de tijd van genade. En God is er. En iedereen heeft vrije toegang. Dat is dan niet meer zo. Alhoewel, er komt dan op aarde een grote verdrukking. Dan staat er dat de duivel, de antichrist, zichtbaar gaat worden. Die gaat dan een tempel bouwen in Jeruzalem, op die plek waar die oude stond. En dan gaat hij zelf op de troon zitten. En op dat moment, in de hemel, vindt er iets bijzonders plaats. Want wij zijn de bruid. En in Israël heeft de bruid en de bruidegom, die hebben 3 fases. De eerste is verloving. De tweede is trouwen. En de derde is een maaltijd vieren. Duurt bij Israël altijd heel lang. 7 dagen. Ja? De verloving is geestelijk gezien deze periode. De gemeente, de bruid is verloofd. We hebben de Heilige Geest als onderpand gekregen. En de bruidegom komt in Israël altijd 's nachts stiekem op een onaangekondigd moment. Dat is echt zo in het oude Israël. Komt de bruidegom de bruid ophalen. En zo komt Jezus ons onaangekondigd ophalen. En dan neemt hij de bruid mee naar het huis van de Vader. En daar trouwen ze. Dat gebeurt in die 7 jaar, in de hemel. En op aarde is er dan een verdrukking. De gemeente hoeft daar niet doorheen. Wees gerust. En ik geloof dat God liefst wil dat niemand daar doorheen gaat. En wij gaan ons best doen, voor zover het in ons vermogen ligt, om heel veel mensen mee te nemen naar het grote feest. Maar op aarde, God houdt van die mensen, komen er dan weer 2 getuigen. Die gaan getuigen van Jezus, komen er weer mensen tot geloof. We weten niet hoe dat precies gaat, maar er staat dat God nog doorgaat met zijn werk. Maar daar zijn wij dan niet meer bij betrokken. Na 7 jaar komt Jezus terug. Laat maar zien, de wederkomst. Dan zal hij samen met David, staat hij met zijn troon boven David, de troon van David bestijgen vanuit Jeruzalem. En dan gaat fase 3 voor de gemeente pas beginnen, het bruiloftsmaal. En dat bruiloftsmaal duurt niet 7 dagen, maar 1000 jaar. Ik kan me daar helemaal niks mee. Hier haak ik mentaal gewoon dan ook af. Ik snap het niet meer, maar de openbaringstaal is zo groot daarin dat ik denk, bij die wederkomst wordt heel Israël gered. Ze zijn mensen die tot geloof komen voor die tijd. Dan zal Israël gered worden. Ze zullen heel erg verdrukt worden in die laatste jaren daarvoor. Dan wordt er een, en dat is heel apart, heb je misschien nooit geweten. Op dat moment heb je 2 dimensies. Je hebt op aarde is er een groep mensen. En die zullen weer een tempel mogen bouwen van God. De tempel waar Ezechiël over profeteert. En in de hemel zal de gemeente samen met Jezus, die zullen één. Meer één dan wij ooit hebben meegemaakt. Dan zullen we, laat de volgende maar zien, zullen we merken dat er twee werelden eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En dan na 1000 jaar, dan zal de aanwezigheid van God pas in gerechtigheid en in oordeel, niet op ons, niet op mensen, maar uiteindelijk op Satan en op mensen die Jezus echt niet willen, zegt hij, worden losgelaten. En daar hebben wij niets mee te maken. Want wij gaan niet door het oordeel heen. Want Jezus is al voor ons door het oordeel gegaan. En God wil het liefst dat op dat moment daar alleen Satan en zijn handlangers staan en dat alle mensen Jezus hebben ontmoet en hebben leren kennen. Dat is zijn hart. En dat is het hart wat wij mogen hebben. Dat is het hart wat wij mogen hebben voor onze buren, vrienden, kennissen, familie, allemaal. En God is genadig en zijn belofte is groot. Dan wordt de duivel definitief, die is dan 1000 jaar gebonden geweest, wordt hij vernietigd, zouden we kunnen zeggen. Een soort van, hebben we nooit meer last van. En dan het allerlaatste wat dan gaat plaatsvinden, dat is de aanwezigheid van God, zoals die uiteindelijk is bedoeld. God is alles en in alle. De aarde en de hemel zoals die er nu is, zal dan vergaan. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de oude was er niet meer. En het nieuwe Jeruzalem daalt dan neer uit de hemel. Nou, dit is een verhaal, hè. Ik zie echt mensen, sommigen zie ik echt glimlachen, echt zo van, oh wat leuk. En anderen zit ik echt van, wow, wat doe je nu? Maar geen probleem. Soms goed, Anne die heeft me op een gegeven moment meegenomen naar bootcamp. En de ene keer is het dan, zit je te bootcampen en dan denk ik, kom je met een smel na een uur thuis. En de andere keer dan de volgende dag, oh weet je wel. Nou, misschien dat je hier morgen een beetje spierpijn van hebt. Dat mag wel, dat is geen probleem. Maar doe even een hersteloefening daarna en dan ga. Hè? Nou, wat is nou. Ik laat het verder gewoon zo. Ja? Dit stuk. En ik ga nu afronden door vooral te hebben over waar wij nu in leven. Want waarom zou je niet even in de helikopter kijken en denken en dan denken, oh wat heb ik allemaal gezien. Oké, en dan landen we weer terug in het hier en nu. En dan zitten wij nu heel simpelweg in het hier en nu met de aanwezigheid van God door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die woont in ons hart, dankzij Jezus. En die woont in het midden van de gemeente, dankzij Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente. Nou, gaan we daarover lezen. 1 Korinthe 3. Weet u niet, vers 16, dat u een tempel van God bent? En dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Nou, dat gaat met de duivel gebeuren aan het eind, gelukkig. Want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. Dus waar woont God? God woont in een tempel. En die tempel, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij. Daar woont God, daar is de aanwezigheid van God. En dan Efeze 1. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd, vers 22. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervuld. Dus wat zie je nu? De aanwezigheid van God in onze tijd, die wordt ten volle zichtbaar in de gemeente van Jezus. En Jezus is daar het hoofd van. En alle mensen zijn van harte uitgenodigd en worden aangemoedigd om daar deel van te zijn. Om deel te zijn van dat prachtige lichaam, van die volheid die alles in alle vervuld. Dus niet in een enkeling, zoals de hoge priester en de priesters. Niet alleen in een voorganger en een kerkenraad. Nee, in alles en in alle. Want God zegt, ik wil door iedereen mijn volheid zichtbaar maken. En waar Jezus vroeger bezocht moest worden, in het zachte gras aan het meer van Tiberias, waar hij de mensen lief had en genas, hè? Zoals dat mooie lied, dat oude lied, waarvan ik als kind dacht, oeh, zo mooi. Zegt hij nu, oké, jullie mogen op zieken de handen leggen en zij zullen genezen. Dat is hoe het bedoeld is. En dat hoeft nu geen druk te worden voor je, maar dat mag een aanmoediging zijn om een verwachting te krijgen van de aanwezigheid van God. Dat wat Jezus op aarde meemaakte, dat in en door ons nog veel groter zichtbaar mag worden. Tot de tijd komt dat het volgende tijdvak aangaat, gaan we ons verder helemaal niet druk over maken. We laten ons niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen. En dan zeggen we, we willen gewoon juist aangemoedigd zijn door de aanwezigheid van God in het hier en nu te ervaren. Nou, wat is nou de sleutel in al die tijdvakken? In al die tijdvakken. En wat is nu de kern? De kern van de kern, die altijd blijft bestaan. Vroeger, nu en ook in de toekomst, dat is dit. Dat is dit. Dat in al die situaties, als je nou kijkt in Genesis of bij Abraham, je kijkt in de tabernakel, in de tempel, je kijkt wat voor ons nu belangrijk is, of wat later zelfs in de toekomst belangrijk wordt, weet je wat de rode draad daarin is? Het rode draad van de aanwezigheid van God, waar die zich manifesteert, is rondom het offer van Jezus. Dat is de rode draad. Want toen Adam in zonde viel, werd hij bekleed met dierenvellen. Er moest een dier geslacht worden, zodat hij bekleed werd met het bloed. Toen Abraham een verbond kreeg, dacht hij dat hij zijn zoon moest offeren. Maar wat zei hij? God zelf zal in een offerlam voorzien, mijn jongen. En er was daar een bokje. En God als voorafschaduwing naar wat Jezus zou doen, die doodde niet de mens, maar het offer. Toen de offerdiensten kwam, moest het offer gebracht worden. Waarom? De mensen waren zondig en het offer moest gebracht worden, zodat de schuld van de mens op het offer zou komen. In het offer zou trekken. En de onschuld van het offer naar de mens toe zou gaan. En toen kwam Jezus. En dan lezen we dit. Johannes 1 vers 29. Johannes ziet hem komen en die zegt: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je wat voor tijd wij leven? Dat de aanwezigheid van God in ons leven betekent dat hij jou en mij altijd vrij spreekt van welk oordeel er ook op ons af kan komen. Want het lam van God is gekomen en het neemt de zonde van de wereld weg. Hij heeft het van jou weggenomen, maar hij heeft het ook van de mensen om je heen, van wie jij het zo graag zou willen, dat ze ook ontdekken hoe gaaf God is, heeft hij het ook weggenomen. En zij mogen het gaan geloven. Net als jij en ik. Zie het lam van God. Ik geloof dat als wij met elkaar een wandeling gaan, vanuit de helikopter, gewoon blijven in het tijdvak waar we nu zitten. Wetend, oké, we maken deel uit van een groter geheel. Maar wij blijven bij onze kern, namelijk het is tijd van genade. Maar centraal staat het lam. Dat is geslacht, zodat wij vrij zouden zijn. Zodat we zouden weten, het hangt nooit meer van ons af. Het hangt helemaal van hem af. Maar omdat hij heeft gezegd, het is volbracht, mogen wij weten dat de aanwezigheid van God in ons leven niet meer belemmerd wordt door onze tekorten, zelfs niet door onze vragen of onze twijfels, maar dat hij zegt, breng die maar bij mij. Kom er als een kind bij mij en ik vertel jou, ik ben bij jou. Ik ben heel dicht bij jou. En weet je wat nou zo mooi is? Dat realiseerde ik me na deze zondag toe. Wat is nu eigenlijk ten voeten uit, nu de offerdienst zou je kunnen zeggen, die we samen beleven met elkaar in dit tijdvak? Dan heb je het over het avondmaal. Want het avondmaal, dan sta je stil bij wat Jezus heeft gedaan. Zijn lichaam werd voor ons verbroken. Het is de genezing van ons leven, zijn lichaam. Het bloed werd vergoten. Dat is de vrijspraak. Onze schuld is weggedaan. Dat is allemaal helemaal een uiting van het offer van Jezus. Dus ook nu is er een offerdienst. En die offerdienst is misschien wel een klein stukje matzen. En een klein beetje druivensap. Misschien dat je er thuis wijn van maakt, prima. Dat is de simpele offerdienst van de tijd van de genade. En heel veel ingewikkelder hoeft het niet te worden in ons leven. De aanwezigheid van God heeft geen bijdrage van ons nodig om het te laten werken. Het heeft eigenlijk alleen maar erkenning nodig dat het zo is. En in die erkenning, in die waarheid, kan de geest vrij door mensen zoals jij en ik, kijk om je heen, bewegen.